Toen ik Odette zo hoorde, dacht ik, dat kon mijn begin zijn. Merken dat er van alles aan de hand is. En hoe ga je daarmee om? Goed, we zitten hier in de volle evangeliegemeente. En jullie hebben vast antwoorden. Maar het is heerlijk om samen te zoeken hoe mooi die antwoorden van de Heer kunnen zijn. En je hebt je verheugd over de kleine sprietjes in je leven die opkomen. Soms heb je een ander ervoor nodig om je dat te laten zien. Maar er is wel wat. En je hebt wel wat te bieden. En de Heer werkt, ook al zie je het zelf soms nog niet. En het is ook geweldig gaaf als je gaat merken, Heer, u werkt in me. Ik ga het zelf ervaren. Het herstel komt. Ja. Het is een beetje deze, hè? Zo. Wat moet je zeggen als je teleurgesteld bent? Veel verwacht, toch niet gekregen? Wel eens teleurgesteld in jezelf? Of in je partner? Ruzie, berouw getoond, maar het is nog steeds niet goed. Of in je huwelijk heb je gevochten om bij elkaar te blijven, want je eenzaamheid was groot, maar het is niet gelukt, uiteindelijk toch gescheiden. Je hebt keihard gestudeerd en toch gezakt. Je bidt voor je kinderen. En nog steeds gaan ze de weg van de Heer niet. Je vecht tegen je verslaving en soms luister je er weer in. Zo zijn er nogal wat dingen te noemen. En het is mijn bedoeling niet om een staalkaart open te trekken van allerlei dingen, allerlei teleurstellingen. Misschien ken je ze ook in jezelf. Hoe lang zit je hier al? 30 jaar, 40 jaar. En hoe kijk je naar jezelf, hoe dat evangelie door heeft gewerkt in je leven? Wat is er veranderd? Zeker toen je hier binnenkwam, waren de verwachtingen hoog. En ik hoop dat ze dat nog steeds zijn. Echt hoog. Er zijn gemeenten die een vergelijkbaar aantal jaren bestaan. En daar zitten de 3000. En jullie bestaan ook 40 jaar. En er zitten er 160. Nou ja, goed. Beetje positief blijven. Maar vanmorgen geen kommer en kwel wil ik presenteren. Ja, het gaat zo goed. Met zoveel mensen. En ja, zou bij de Heer de aantallen het belangrijkste zijn. Met kerst gedenken we dat Jezus komt als een klein babytje. Nou, wat is er kwetsbaarder dan dat? Zo durft God te beginnen. Goed, er zullen veel meer van dat soort gedachten voorbij komen. Van ga zien of wat de Heer gaat doen. Ik heb vanmorgen wat gedachten uit de 2e Korinthebrief. Daar gaat Paulus het nodige vertellen. Paulus die is ook ontzettend teleurgesteld. Hij werkt in Korinthe. Het hoeft nog niet op de beamer hoor. Hij werkt in Korinthe, een havenstad. Hij brengt daar het evangelie. Mensen zijn enthousiast. En Paulus ziet prachtige dingen ontstaan in die gemeente. Ik geniet tenminste als ik lees in de Korinthebrief. 1 Korinthe 1. Waarin die mensen zegt, wat hebben jullie geweldig veel ontvangen. Jullie zijn rijk geworden in alle opzichten. En het woord van God werkte onder jullie. Of in 1 Korinthe 12, waar Paulus een heleboel vertelt over de gaven die de geest wil geven aan de gemeente. Eén zo'n bemoediging eruit, dat de geest werkzaam is in een ieder van ons, van jullie, zegt Paulus dan tegen de Korintiërs, dat de geest werkzaam is in een ieder van jullie tot welzijn van allen. Om die flink te laten vallen bij je. Gods geest werkt in jou en in jou en in jou ten bate van dit lichaam. Ook al ziet niet iedereen het, maar Gods geest werkt wel. En wie van jullie heeft er niet genoten van 1 Korinthe 13 en geniet er nog steeds van? Dat zijn de geweldige dingen die Paulus aan deze gemeente schrijft. En hij zegt, en ik ga je nog een weg wijzen die nog hoger gaat. Maar zo blijft het niet. In die gemeente ontstaan van allerlei uitwassen. De mensen die gaan andere wegen. Er komen andere predikers. Die verkondigen een heel gemakkelijk evangelie. En de mensen worden ook heel gemakkelijk. En nemen het allemaal niet zo nauw met de moraal. Daar heeft Paulus verdriet van. Echt verdriet. En hij schrijft een brief. Maar die brief die levert nog niet op wat Paulus graag had gewild. Vervolgens gaat hij er naartoe. Om met de mensen te spreken. En dan denk je, nou zal het wel goed gaan. Maar ook daar geen resultaat. Het loopt eigenlijk uit de hand. Hij moet gewoon weg. Teleurgesteld, diep teleurgesteld. En hij heeft ontzettend veel verdriet om zoveel misstanden. En dat de mensen er niks mee doen. Dus in zijn hart verlangt hij, ik wil nog een keer weer. Maar ik denk dat hij overlegd heeft met de Heer. En hij gaat niet. Hij schrijft nog weer een brief. Die brief wordt de tranenbrief genoemd. Die brief die kennen we niet. Hij schrijft het over in de tweede Korinthebrief. We gaan dat stukje nou even lezen. In 2 Korinthe 2 vanaf vers 1. En daar schrijft hij. Ik had me dus zelf voorgenomen u niet opnieuw zo'n verdrietig bezoek te brengen. Want als ik u verdriet doe, wie moet ik dan blij maken? Of wie moet mij dan blij maken? Toch alleen u. En u zou nu juist verdriet door mij hebben. Dat is ook precies wat ik u geschreven heb. Ik wilde niet dat mij mijn bezoek verdriet van u zou hebben. Terwijl u mij juist blij had moeten maken. En ik had er alle vertrouwen in dat u alle in mijn vreugde zou delen. Toen ik u schreef was ik terneergeslagen en bedrukt. Er stonden de tranen in mijn ogen. Ik wilde u geen pijn doen. Maar u laten weten hoezeer ik u lief heb. Nou, wat een pastoraat spreekt daaruit. Hè? Wat een zorg. En Paulus die schaamt zich er niet voor om te zeggen wat hij van binnen ervaart. Hij wil zo graag dat het weer goed zou komen. Dat ze weer met elkaar konden spreken en samen de weg met de Heer gaan. Dat ze zuiver gingen leven. En Paulus heeft ze ook in die pericoop gewaarschuwd. Van ik ken de gedachten ook van de Satan. Kijk uit voor hem. Maar Paulus gaat verder in deze brief. En hij vertelt ze wat de geestelijke werkelijkheid van ze is. Over loten gesproken die opkomen. Hij vertelt werkelijk wat hun positie kan zijn. En we lezen een stukje verder in de tweede Korinthebrief. Vanaf vers 14. En dan zegt hij, God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die tot de dood leidt. Voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? Nou, we zijn niet als zoveel anderen die aan het woord van God willen verdienen. We spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van Hem en in eenheid met Christus. Vind je niet prachtig deze woorden van Paulus? Dat hij de mensen daarmee opbeurt en zegt, dit is onze positie. En Paulus beseft het. In alle druk die hij ervaart. Ik ben één met Christus. Wat is dat een grote werkelijkheid. Christus in mij. En Paulus houdt niet op om dat aan allerlei gemeenten te schrijven die hij lief heeft. In de Colossensebrief staat het. In de Filippenzenbrief. In de Corinthiërs. Die eenheid met Christus. Merken dat de zalving van de Heer in je is. En daar blijft het bij Paulus niet bij. Hij zegt, ik mag meegaan in de triomftocht met hem. Over een dag of 10 hebben we 5 mei. En dan komen er vast allerlei filmpjes weer op de televisie van de bevrijding van Amsterdam of van de bevrijding van Alphen of weet ik het veel. En wat zie je? Een hossende menigte. Legervoertuigen met soldaten, vol met vlaggen, allemaal mensen erop, die meegaan in de overwinningstocht. Ze hebben er zelf niks aan gedaan. Maar ze klimmen wel op die vrachtwagens en ze klimmen wel op die tanks en vieren feest. Meegaan in de overwinning. En dat zegt Paulus, wij gaan mee in die overwinning. Alle knie buigt zich voor Jezus. Hij is Heer, Hij is Koning. En ik ga met hem mee. En Corinthiërs, gaan jullie ook mee? Besef je je geestelijke werkelijkheid dat je bezig bent met een overwinningstocht? Wat een blijdschap. Wat een feest om dat te beseffen, dat je achter een Heer aangaat die heeft overwonnen. Vorige week uitbundig Pasen gevierd. En vanmorgen weer gezongen, hij leeft, hij leeft. Ik geloof in hem, ja, maar ik ga ook met hem mee, dat is een volgende stap. Ik ga achter hem aan. En zijn overwinning zal ook mijn overwinning zijn. Dat vind ik zo bijzonder. En dat door geloof de overwinning van Jezus Christus jouw overwinning wordt. Je hebt er niks voor gedaan. Alleen door geloof in hem wordt het voor jou. En Paulus ook, hè? Ook al heeft hij verdriet en is hij teleurgesteld, hij beseft, ik mag in de triomftocht van de Heer meegevoerd worden. En altijd maar weer kijkt hij naar zichzelf vanuit die optiek en schrijft hij aan de mensen vanuit die optiek, je gaat mee met Christus. Dit klinkt bekend, hè? Meegaan, achter iemand aangaan. De witte paarden uit Openbaringen zijn iedereen bekend. Het witte paard en de ruiter die daarop zit en die het zwaard in zijn hand heeft. En wat ziet Johannes? Hij ziet ook mensen die op die witte paarden achter hem aangaan. Over een overwinningstocht gesproken. Ga je mee in die overwinningstocht? Openbaring bemoedigt zo, hè, dat dat je geestelijke werkelijkheid is. En in Openbaringen 19 wordt het nog eens weer geschreven. Dat ze staan als een hemelse legermacht, gekleed in zuiver linnen, die hem volgen op witte paarden. Je bent bezig met een overwinningstocht. Paulus spreekt er vaak over. En jullie ook, verwacht ik. Dat je vaak spreekt over... We gaan achter onze meester aan. Samen als gemeente en ook als individu. Het is zijn werk. Hij gaat voorop. Hij heeft overwonnen en ik ga mee. Dat is de geestelijke werkelijkheid die Paulus beleeft en die hij aan deze gemeente vertelt. Hij laat zich niet neerdrukken. Zijn weg is niet al steunend en kreunend. Nee, zegt hij. Mijn weg is een overwinningsweg. Het is een triomftocht. Besef dat. Misschien raspt dat ook nog een beetje bij je. Hè? Ja. Een afgehakte boom. Zo ervaar ik het soms. En dan toch een overwinningstocht. Maar Paulus weet goed waar hij het over heeft. Hij weet heel goed waar hij de mensen de blik op wil laten richten. Je moet goed weten wie je bent. Vooral in Jezus Christus. Dat gaat verder dan, Heer, u houdt van me. Hoe geweldig die werkelijkheid ook is. U houdt van me, u kent me, u hebt me lief. Ja, koester dat. Maar wil je dat andere ook meepakken? Heer, en ik ga achter u aan in uw overwinning. En dat ga ik verkondigen. Maar Paulus laat het daar niet bij. Niet alleen heeft hij het over een overwinningstocht. Hij heeft het ook nog over een geur. Hij gebruikt het beeld van de wierook. De wierook die vroeger veel gebruikt werd in de tempel en in de tabernakel. Het reukofferaltaar dat heel dicht bij het voorhangsel stond, zodat God die achter het voorhangsel was, dat in ieder geval zou kunnen ruiken. Een aangename geur voor God. In Openbaringen 5 staat een tekst over het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol. En de 24 oudsten hadden een gouden schaal met wierook, de gebeden van de heiligen. Aangenaam voor God. Paulus schrijft in Efeze dat het offer van Jezus, het offer van zijn leven, een aangenaam offer voor de Vader was. Een aangename geur was. Dat had Jezus ervoor over. Voor jou en voor mij. Om ons daar te krijgen waar de Vader ons graag wil hebben. En dan zegt Paulus nota bene van zichzelf: wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Wat een troost. Het zal je maar gezegd worden dat je, dat tegen jou gezegd wordt: jij bent de wierook die Christus brandt voor God. Over meegenomen worden. Zie jezelf zo als iemand die door Christus op handen wordt gedragen en wordt aangeboden aan de Vader. Dat is de werkelijkheid. Alsof Jezus zegt: Vader, dat zijn ze nou. Jezus biedt aan jouw leven, deze gemeente, als wierook voor de Vader. Dat is zijn beloning. Dat is waar hij naar uitziet. Dat het zo gaat werken in jou en in mijn leven. Dat je helemaal meekomt in de gedachte van mijn Heer in mij, de Christus in mij. Jesaja spreekt daarover. Die komt even op de biemen, die tekst. Jesaja 62, daar zegt Jesaja: verkondig aan vrouw Sion, je redder komt. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Dan noemt men ze het heilige volk, het volk dat door de Heer is vrijgekocht. En je zult heten: geliefde, nooit verlaten stad. Wat een werkelijkheid. Het loon van Jezus Christus ben jij. Een geur voor de Vader. Zo iemand bij je. En de Korintiërs oogt, zegt Paulus. Kan dit je troosten? Kan dit je meenemen in je leven? Om jezelf zo te zien, ondanks al die teleurstellingen waar ik mee begonnen ben. Om jezelf zo te zien. Of anderen. Zeker wanneer er nog een geest mee zit op je nek die zegt van: het is allemaal niet zoveel. Mislukt, geen effect. Ik doe er niet zo toe, laat mij maar in een hoekje zitten. Je kent al die gedachten wel. Ze zijn vaak genoeg voorbij gekomen. Hoe ervaar je deze oproep, waarvan Paulus zegt: kom mee. Ervaar je misschien van: mond dicht, tranen drogen, hier heb je een zakdoek, snuiten en verder. Ja. Voor sommige mensen is dat net een beetje te snel. Is te gemakkelijk, te eenvoudig van. Of is het veel te hoog en te onbereikbaar voor je? Dat zou ook kunnen. Ik mee in de triomf van Jezus Christus? Je moest dus weten wat ik ervaar van binnen. Moet ik mee in de triomf van Jezus? Of om over een geur te spreken? Ruik ik lekker als christen? De buren staan echt niet te dringen voor me, hoor. Of de mensen in Alphen staan echt niet in grote rijen voor de deur hier, omdat het zo lekker ruikt. Soms heb ik het idee dat ik stink. Dat ze me niet moeten. Ze lopen met een boog om me heen. Ja, als mens willen ze me wel hebben, maar over het evangelie moet ik maar niet beginnen. Paulus zegt niet voor niets: ik ken de gedachten van de vijand. Die je op deze manier zo bezig kan laten zijn. Alsof het allemaal van jou afhangt. En alsof het allemaal van deze gemeente afhangt. De vijand kan je soms zo isoleren in je eigen gedachten. Dat jij het allemaal moet doen. Maar wat heerlijk is het dat we mee mogen gaan. Dat we er niets voor hoeven te doen. Voor die overwinning, die heeft Hij behaald. En als Hij zegt, ik bied jou aan de Vader als een geurige gave, dan is Hij degene die aanbiedt. Een aangename geur voor God. Als gemeente aangenaam voor God. Ja. En je hoort de vijand misschien lachen. Ha ha ha. Ja. Gaan we mee in de weg die Paulus wijst aan de Korintiërs? Samen met je Heer. Die je een weg wijst in je hemelse werkelijkheid. En zegt van, dat is het. Een triomftocht, Heer? Ja, omdat U het zegt. U bent degene die hebt overwonnen en U wilt me meenemen. En ik geloof het en ik ga eruit leven. Zou je net als die mensen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op die tanks klimmen en op die vrachtwagens klimmen, zou je ook een vlag in je handen willen nemen in de geestelijke wereld? Zeg, Heer, ik ga met U mee. Ik verkondig wie U bent. Ik hou me niet stil. Ik wil op dat witte paard. Ik wil verkondigen dat U overwint. In mijn eigen leven. En in de situaties waarvoor ik strijd en waarvoor ik bid. Heer, ik hanteer Uw woord. En Uw woord spreekt dat U overwint. En dat de vijand moet zwijgen. Heer, U mag in mijn leven dat zegel verder uitrollen. Die boekrol mag U verder uitrollen in mijn leven. U bent aan het werk. En zo neemt U me mee, Heer. Dat betekent niet dat je gevoelens van teleurstelling en van verdriet, dat het allemaal weg moet. Kijk maar naar Paulus. Hij omschrijft het. En hij draait er niet omheen. Maar hij laat zich meenemen door zijn grote werkelijkheid bij zijn Vader. Er is geen plaats voor de vijand in deze situatie. Die het er maar inwrijft van het gaat toch niet lukken, het werkt niet. Overwinnen. Wat stel je daarbij voor, hè? Wanneer jij een overwinnaar bent? Wat is dat dan, zo'n overwinningstocht? De Heer die tot zijn doel komt in jouw leven. Dat is overwinnen. Dat Hij, wat Hem welgevallig is, dat dat in jouw leven gezien gaat worden. Hebreeënbrief eindigt daarmee. Hè? Van dat door de Heer die uit de dood is opgewekt, dat Hij mag gaan doen in jouw leven wat Hem welgevallig is. Dan ben je bezig met overwinnen. Heer, uit mijn leven komt dat tevoorschijn wat voor U bestemd is. En dan heeft de Heer vele beloften voor je. En vele cadeaus. Openbaringen 2 staat er vol van. Een witte steen. Vrijspraak. Je krijgt van het verborgen manna. Heb je het al eens geproefd? Dat je merkt in je eigen leven, Heer, U geeft me te eten, ik kan verder. Uw woorden die gaan me wat doen, die richten me op. Die zijn werkelijk in staat om me te voeden. De Heer zegt, ik geef je een morgenster. Die elke morgen er als eerste is, als een geweldige hoop. De Heer geeft je een wit kleed. Om dat witte kleed elke dag aan te hebben. Lukt dat? Dat je beseft, ik heb elke dag een wit kleed aan van de heiligheid en van de reinheid van mijn Vader. Dat zegt de Heer. En als de vijand er wat anders van zegt, dan is het goed om als eerste terug te keren naar die werkelijkheid. Heer, dat witte kleed, want ik wil overwinnen, want U wordt in mijn leven zichtbaar. De Heer zegt nog meer. Hij zegt, mag ik mijn naam op jou schrijven? Ook zo'n bijzonder proces. Dat de Heer zijn naam op je schrijft. We hebben niks op ons voorhoofd staan. Maar je snapt hem, hè? Dat de Heer zegt, mag ik zo zichtbaar worden in jouw leven, dat ze mij kunnen lezen. Of zoals Paulus het zegt, dat je een leesbare brief bent van Christus. Je bent de zuil in de tempel, zegt hij. En je mag naast de Vader zitten op de troon. Allemaal gevolgen van leven in de overwinning. Gaan we mee? En durf je jezelf voor te stellen als iemand die al stelt dat Jezus een grote schaal zou hebben met allemaal reukwerk. En dat hij bij de troon van de Vader is en hij biedt dat aan de Vader aan. Zou jij het willen om te zeggen, Heer, maar op die schaal, daar zou ik op willen staan, daar zou ik op willen stappen. Nu. Als offer van u, Jezus Christus, want het is uw werk. Ik hoef mezelf niet op te poetsen enzovoort, om op die schaal te mogen. Maar u nodigt mij uit, Heer Jezus, om aangeboden te worden als loon van u aan mijn Vader, aan de Vader. Ik vind dat zo'n krachtig beeld wat Paulus hier zegt. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. En dat de Heer als het ware van jouw leven zegt tegen God, God moet u hem eens ruiken. Wat ruikt hij goed, hè? En je snapt wel dat daar niks bij komt van poetsen of zo. Maar dat het puur werk is van wat Jezus doet. Het enige wat wij moeten doen is, Heer, ik wil daarbij zijn. Ik wil mee met die overwinning en ik wil op die schaal zijn. Ik wil bij dat loon horen wat u de Vader aanbiedt. Paulus die krijgt het ook niet voor niets. We kennen te veel van Paulus dat je wel gezien hebt dat hij soms schrijft, ik lig nachten wakker en ik strijd voor jullie. En het kost me grote moeite. En ik vul in mijn lichaam aan wat er nog tekort komt aan het lijden van Christus. Dus Paulus wordt gegezeld, hij wordt over de muur gezet en allerlei toestanden maakt hij mee. En toch zegt hij, en dit is mijn werkelijkheid. Een gemeente die erop uit is om de geur van Christus te verspreiden. Gewoon leven. Echt gewoon leven. Want als je steeds moet nadenken van ruik ik wel lekker. Dat is een vermoeiend leven lijkt me. Of als gemeente zijn we goed genoeg voor Alphen. Of als individu ben ik goed genoeg voor mijn omgeving. Natuurlijk is het prima om je af te vragen van, hoe gaat het met ons? En zijn wat we hebben en wat we spreken, is dat in evenwicht? Klopt dat? Het is goed om over na te denken. Hè, en van tijd tot tijd, de dingen die je beleidt en die je gelooft en hoe je werkt om dat tegen het licht te houden. Maar niet vanuit, ja, we moeten wel goed ruiken voor anderen. Of we moeten wel goed zijn voor die en voor die. Nee, er is maar één die ons tegen het licht houdt. Dat is het licht van Jezus Christus, wat door mag schijnen. Geur van Jezus Christus verspreiden, als mens en als gemeente. Hoe zouden mensen de gemeente hier ervaren? Hoe zou de geur van de gemeente Alphen zijn? En in Enschede. Merken ze iets van de geur van onze liefde die onder elkaar werkt? Merken ze iets van de trouw die er is onder elkaar? Merk eens iets van de grote liefde, de intense liefde die we hebben voor onze Heer. En die afstraalt op elkaar. Merken ze dat hier vergeving is. Dat wrok niet kan blijven zitten zoals dat bij de Korintiërs was. En Paulus daar twee keer naartoe moest en brieven moest schrijven. De barmhartigheid, de overgave aan je Heer. Dat bepaalt de geur van een gemeente. Wat heerlijk dat het zo werkt. Dat het echt zo werkt en dat je zo mee mag. Dat we helemaal weg mogen komen uit het keurslijf van we moeten wel acceptabel zijn. En we moeten vooral lekker ruiken.
Of de boodschap moet wel helemaal juist zijn, moet allemaal precies kloppen. Het leven Gods breekt daar dwars doorheen. En als je dat te pakken hebt, dan komt de ruimte vanzelf. Hè? Heer, u werkt in me. Ik ga achter u aan. Uw woorden, die ga ik hanteren voor mijn eigen leven. Voor mijn gezin, voor de gemeente, voor de broeders en zusters. En als Christus zo zijn werk doet in jouw leven en in dat van mij, dan zijn we een geur voor God. Dan hoef je niet eens over na te denken. Dat is de werkelijkheid. Durf je te leven in die geweldige waardering die de Heer heeft voor zijn gemeente. Zijn zorg en zijn verlangen naar jou. Zullen we ons laten opheffen door de Heer als reukwerk voor onze Vader. Zijn werk in jou. Als je dat nou lastig vindt en liever aan de zijkant zou willen blijven staan, dan lijkt het me heel goed om daar de komende week eens over te praten met iemand uit de gemeente die je vertrouwt. Als er iets in je hart is, ik wil dat zo graag, maar ik krijg dat niet rond in mijn leven. Blijf er niet mee zitten. Want de Heer verlangt ernaar om jou aan te bieden. En hij kan aansluiten bij dat diepe verlangen in jou zegt. Dat zegt van, Heer, ik wil daar ook bij zijn. En er is een vijand die nog op mijn nek zit, die het bij me weghoudt. Ga niet weg zonder dat diepe verlangen. Heer, ik wil met u in die triomftocht. En ik wil met u aangeboden worden aan mijn Vader, aan de Vader. Als dat geweldige cadeau wat u ziet in ons als gemeente. En ook in mij als uw kind. Zullen we danken? Heer, we danken u. We hebben grote woorden gelezen en gebruikt. Maar ik dank u, Heer, dat het totaal niet afhankelijk is van wat wij presteren. Maar dat het allemaal te maken heeft met wat u hebt gedaan, Heer Jezus. En met dat kostelijke plan van de Vader dat u uzelf helemaal hebt eigen gemaakt. We danken u dat u Paulus hebt gevonden om dit te bedenken. En we danken u ook, Heer, dat het in ons hart mag vallen. Hoe hoog u het met ons voor hebt, Heer Jezus. Die Christus in ons wordt zichtbaar. Dank u, Heer, dat we ons kunnen overgeven aan die gedachten. En mee mogen komen, Heer, in die grote werkelijkheid die u voor ons hebt. Dank u voor uw geest, die leidt en die heerst en die ook verder in onze levens zal overwinnen. Glorie voor uw naam, Jezus. Amen.